Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Privet, goedendag, guten tag. Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij collega Eurocommissaris Stefan de Vries.
Thank you, dat is Litouws voor hallo en bonsoir. We trekken deze nieuwste aflevering van BNR Europa, de portemonnee.
Sommige dingen zijn onbetaalbaar. Voor de rest, Eurocard Mastercard, de ideale creditcard.
Ja, wij vertellen je hoe het ervoor staat met de plannen van een Europees betaalsysteem. Is de Amerikaanse creditcard bijna net zo dood als de grote kruif? Er komt misschien een alternatief voor de Amerikaanse overheersers Visa, American Express en Mastercard. Met natuurlijk ook een Nederlandse bank aan tafel.
Die Ellen, hè? Die Postbank.
Die zou zeker gevraagd hebben bij welke bank je zit.
Mag ze weten, BNG.
Nou, die kruif was overal. Ja. Hebben de Europese banken het beste voor met de continentale consument? Of...
It's a rich man's world.
En nu we toch met geld aan het smijten zijn, we gaan het ook hebben over...
We gotta be talking about taxes. That's it. Taxes. All the rest is bullshit.
En het hoge stemmetje is Rutger Bregman. Omdat de Europese Commissie vandaag, woensdag 22 december... met nieuwe fiscale voorstellen is gekomen. Denk dan bijvoorbeeld aan wereldwijde minimale belasting van 15% voor grote multinationals. Maar denk ook aan de aanpak van brievenbusfirma's.
Wat mij betreft, in ieder geval zolang als deze dimissionaire periode doorgaat... ben ik daar meer dan geloofwaardig genoeg om daarmee door te gaan... Maar uiteindelijk is het oordeel aan de heer Nijboer.
Dit is dimissionair minister van Financiën Hoekstra op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer. En eigen zeggen, wordt hij in kabinet Rutte 4 weer minister? Kan dat wel met die Pandora-papers in het achterhoofd? Dat Hoekstra bijvoorbeeld op economische zaken of buitenlandse zaken zelfs plaatsneemt.
Was dat een retorische vraag, Gert-Jan? Nou, dat allemaal nog.
Ik hou mij stil.
Je spreekt boekdelen. We bespreken dat vanavond met onze gasten. BNR's huiseconoom Han de Jong. Voormalig opper-econoom bij ABN AMRO. En hier in de studio is Paul Tang. Hij is Europarlementariër bij de SND namens de PvdA. En bij ons weten de enige Nederlandse Europarlementariër... misschien wel de enige tout court, die afgestudeerd econoom is. Welkom, Paul Tang. Ja? Ja, hij knikt ja.
Ja, de enige Nederlandse econoom in het Europees Parlement.
Ik zit te denken, we hebben 29 Nederlandse Europarlementariërs. Dus ik ging ze razendsnel in mijn hoofd af, maar ik bleef ergens hangen. Dus het zou zomaar kunnen.
Oké. Je hoort straks natuurlijk het toetje van deze uitzending, een Europees liedje. Riemen vast, booster up, dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Tijd voor de Europese Week. Stefan, wat is jou opgevallen?
Nou, kort opvallend bericht van buiten de EU, of althans in voorheen de EU. In Wales krijg je deze week een boete van £60 als je onnodig op je werk bent. Nou, dan kan je heel veel mensen boetes geven die onnodig op je werk zijn. Ja, dankjewel. Dat was £60. Dat heeft te maken met nieuwe coronamaatregelen. Werkgevers kunnen een boete tot £1000 krijgen als een werknemer zonder ontheffing toch op kantoor blijkt te zijn.
Ik had dit nog niet elders in Europa zo gehoord. Wel boetes als je onterecht op straat bent natuurlijk, in name Zuid-Europa volgens mij.
Ja, nog niet, maar in Frankrijk was dat vorig jaar natuurlijk
wel. Precies.
Zware boetes zelfs. Na drie keer boetes kon je ook 6 maanden gevangenis in.
Heel fijn.
Ja, maar dus nog geen boetes voor werknemer of werkgeverschap.
Nee, iets anders wat ik zorgwekkend vond deze week. In Boekarest is het parlement belegerd en uiteindelijk bestormd. Het zij zonder echt succes. Die betogers die wilden voorkomen dat een wet voor vaccinatieplicht door Kamerleden werd ondertekend. En ik zat even te kijken naar de tv-zender Antenna 3. En daar werd bijvoorbeeld geschreven chaos totaal in capitale.
En dat betekent?
Nou, ik dacht, ik pak een vrij makkelijke zin. Totale chaos in de hoofdstad.
Oh, oké, sorry. Dat is je Bulgaarse accent, dat komt er daardoor, denk ik.
Ja, daarom verstaan ze mij in Roemenië ook niet.
Precies, dat zal het zijn.
Ga je nou echt Michael Jackson, welkom, hello Budapest? Ga je die fout maken?
Nou, het is woensdagavond, we zijn live in Kopenhagen. Maar is die wet, Geert-Jan, nu van tafel of niet?
Nou, die enkele duizenden demonstranten konden helemaal geen wet van tafel vegen.
Oké.
Want er lag niks. Ja, er wordt onderhandeld over een coronapas op de werkvloer door de regering. Net zoals in elk land erover wordt nagedacht. Maar in oktober nog wees de Roemeense Eerste Kamer al een verregaande wet af. En er valt dus niks te tekenen op dit moment.
Nee, Roemenië heeft binnen de EU een van de laagste vaccinatiegraden. Is er ook veel desinformatie natuurlijk daar? Speelt dat een rol in het debat?
Ja, in het debat wel, maar in deze belegering niet. Het was een ultranationalistische radicale groep. En waar het mij om gaat, rondom de bestorming van het Amerikaanse Capitool schreeuwden we moord en brand, ongekend. Maar wat blijkt nu? Het is niet meer ongekend.
Mai mult un momentul de față spre intrarea în parlament sunt...
Het gebeurt ook in Europa, in Unie, van jou, van mij en van Paul Tang.
Maar tegelijkertijd ook niet helemaal verbazingwekkend of onverwacht. We zien zoveel polarisatie in onze samenleving en dat is misschien nog wel erger in COVID-tijd. Er kan van alles gebeuren, ook in ons eigen land, waarbij een politieke partij een kerstmarkt annex demonstratie organiseert en daarmee eigenlijk de wetten uitdaagt. Dezelfde partij die ook is gekozen in de Tweede Kamer.
Nou, van een bestorming naar het parlement gaan we nu nog even boosteren. Het is weer tijd voor ranking.
De vaccins.
Ja, zijn we terug.
Jij kan het beter op zijn Frans, hè?
Ja. Oui, de vaccins.
De booster-editie, Stefan. Hoe staat het met de Nederlandse maximale versnelling van het booster-offensief waar we nog een schepje bovenop doen?
Nou, knudden. We waren er gewoon te laat bij. En dat zie je ook weer terug in de cijfers. Alleen Bulgarije en Kroatië, ja, die laten we achter ons. Maar verder bungelen echt onderaan. Tegelijkertijd heeft de WHO gezegd vandaag woensdag dat al die boostercampagnes de pandemie eigenlijk kunnen verlengen. Omdat het natuurlijk ten koste gaat van de vaccinatie in de derde wereldlanden of lage inkomenlanden. Dus we kunnen nu wel allemaal een soort EK-boosteren gaan houden. Maar uiteindelijk heeft het alleen maar zin als iedereen gevaccineerd is. Wat mij ook opviel is het absurd lage aantal testen in Nederland. We zien nu dat het de laatste weken wat beter gaat met het aantal besmettingen. Maar als je dan kijkt naar de statistieken, dan zie je dan in België, Luxemburg en Zwitserland 2 keer zoveel getest wordt als hier. In Portugal en Frankrijk 4 keer zoveel. En in Griekenland en Denemarken liefst 10 keer zoveel.
Dat zijn echt 1G-samenlevingen, zoals de ChristenUnie Nederland dat noemt.
Ja, eigenlijk wel. Testen, iedereen is aan het testen. Ja. En over 1G. Frankrijk wil nu heel snel 1G. En dat wordt dan dat je alleen nog maar met een QR-code kan krijgen als je gevaccineerd bent. Dus al die anderen komen dan niet meer.
Oh, dus dat wordt dan de 1G?
Dat wordt dan de 1G.
En wat wordt dan de testsamenleving?
Die is er niet meer. Of gevaccineerd 0G. Of niks.
Min G.
Niet. Ja, dus geen testen
geen
meer. Maar in ieder geval, ja, de cijfers. Het probleem is natuurlijk dat die cijfers over de besmettingen slecht zijn te vergelijken. Omdat ik denk dat in Nederland die lage besmettingen onder andere komt door het feit dat we nu allemaal thuis testen en misschien minder gaan testen, maar natuurlijk ook door het gekke monopolie van de GGD, waardoor je maar heel weinig testplekken hebt in Nederland, terwijl in België, Frankrijk, Duitsland, noem maar op iedere straathoek getest kan worden. Dus ja, het ziet er niet goed uit. De cijfers gaan omlaag, maar als je niet test, dan kun je dus ook zeggen dat het goed gaat.
Nee. Maar wij staan dus heel erg laag.
Ja, als het gaat om boosteren, ja. Het gaat nu wel sneller, veel sneller. Dus het kan heel goed zijn dat we over 2 weken weer bovenaan liggen. Dat gebeurde ook in de zomer. Hè. We deden ranking de vaccins begin van het jaar in Nederland steeds heel slecht. Op een gegeven moment was er een spurt en stond Nederland 2 of 3. Dus dat kan ook weer gebeuren met die boostercampagnes. Maar ja, ondertussen gaat Omicron vrolijk door.
Zullen we toch even onze 2 Europese gasten erbij betrekken?
Zeker.
Want in Ierland zit onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedenavond.
Goedenavond.
Zeg, wat krijg je in Ierland eigenlijk mee van die vaccinatiecampagne? Ik mag je natuurlijk niet naar je medische status vragen, maar wel naar de informatie die jij ook kan volgen en opdoen.
Oké. Nou, het boosteren gaat hier veel sneller dan in Nederland. En het is alweer een paar dagen geleden dat ik naar die lijstjes heb gekeken, maar Ierland staat vrij hoog. En het is hier allemaal vrij eenvoudig. Je hebt zeg maar de Ierse GGD, nou daar kun je naartoe. Maar de regering heeft ook contracten gesloten met commerciële partijen. En je kan dus bijvoorbeeld bij Boots, dus een keten van
een soort apotheken, ethos, drogisterij.
Ja, precies. Daar kun je gewoon een afspraak maken. En dat gaat eigenlijk allemaal vrij snel. En daar kun je gewoon terecht. Dus en men is hier ook behoorlijk tevreden over hoe het gaat. En ik moet ook zeggen dat er hier veel minder... Paul Tang had het net over de polarisatie. Nou, op het punt van wat er in die pandemie precies moet gebeuren is in Ierland veel minder polarisatie dan in Nederland.
Ja, Paul Tang, u brengt de grootste tijd door in Brussel. Was u daar al in aanmerking gekomen voor een booster?
Zeker, ik heb al enige tijd een booster.
Oh.
En maandag was ik op kantoor en mijn assistent van 27 of 28 kreeg ook een booster. Terwijl ik tegelijkertijd in de app van mijn voetbalteam lees dat 1961 aan de beurt is. Nederland loopt ongeveer 30 jaar achter. Ja. Dat was de conclusie. En je lacht, maar ik merk wel dat Nederland heel graag denkt het beste meisje of jongetje van de klas te zijn. Dat zit een tikje arrogantie in de Nederlandse volksaard. Maar we liggen bij booster achter, bij testen ligt we achter. Als je in Brussel over straat loopt, dan. Ik heb wel eens gedacht, hey, er is weer een stukje kerstmarkt, maar dat bleek een rij te zijn voor een test. Voor een testtent. Die daar regelmatig op straat tegenkwam. Dus Nederland op heel veel vlakken loopt Nederland achter. En ook zoiets eenvoudigs als mondkapjes. Dat is in Nederland veel minder verspreid dan in België of in Frankrijk.
Ja. Dus, nou, daar hebben we het heel vaak over in BNR Europa. Want we reizen natuurlijk wel door Europa.
En ik ben inmiddels ook, ik heb hem hier liggen. Ik ben heel erg gewend aan dat FFP2-ding.
Ja.
Terwijl volgens Hugo de Jong is het niet fijn om in te ademen. Ik heb vooral last van die elastiekjes. Maar als je veel in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk bent, dan is het heel logisch en normaal om dit ding bij je te hebben.
Maar hij is niet verplicht, toch?
Nee, hij is niet verplicht.
Maar is het dan niet een soort van hype ook? Is het wel? Want het is natuurlijk.
Nou, ik ga niet met jou een discussie over de werking van mondkapjes en welke beter zijn en niet. Nee. Maar waarom zou je het niet doen? Is dan vooral mijn vraag.
Ik heb soms de indruk dat er wel dingen worden besloten, maar puur om politieke redenen en veel minder om medische redenen. Ik noemde net de WHO. Die boostercampagne is leuk voor ons, rijke luien. Maar we hebben er wel de derde wereld mee.
Nou, mag ik hem dan anders stellen? En dan stel ik hem aan Paul Tang. Had de Europese Commissie kunnen bepalen dat er een mondkapjesplicht in Europa komt? En hadden ze ook kunnen zeggen, nou, dan moet je op dat niveau mondkapjes dragen.
Nee, want dit soort beslissingen worden heel nadrukkelijk op het niveau van landen genomen. Dit gaat over de volksgezondheid. Dat is het voorrecht van landen. Dat laten landen zich ook niet zomaar afpakken. Dus als de commissie dat geprobeerd zou hebben, zou het onmiddellijk zijn teruggevloot. Dus kunnen ze ook beter maar niet proberen. Dat zou de positie van de commissie alleen maar ondergraven. Want dat zou in het vervolg, roept dat alleen maar weer argwaan op. Dus nee, dat kan niet.
Okay.
Betekent niet dat de commissie niet suggesties kan doen. De QR-code is ook heel nadrukkelijk een Europese suggestie geweest, Digital Green Pass. Maar dat vraagt allemaal wel de instemming van de landen.
Nou, dan blijven we nog even klagen over de lappendeken, ook aan mondkapjes. Stefan, toch, Schengen is deze week voor de 134ste keer van de beademing afgehaald. Zal vast alweer eraan worden gelegd. Maar als we het toch over lappendekens hebben. Ja, mij doet dat pijn. Ja, jou ook?
Ja, tuurlijk. Schengen was al lang in coma sinds de aanslagen in Frankrijk. En inderdaad nu weer met nieuwe regels. Oostenrijk, Italië, Griekenland, Portugal geloof ik ook. Die dan weer een test gaan eisen. Terwijl we juist dat groene paspoort hadden uitgevonden. Ieder doet maar weer wat voor zich. En ja, er is dus nu gewoon weer een paspoort nodig om te reizen door Schengen. Een van de fundamenten van de Europese Unie. En dat wordt eigenlijk zonder heel veel discussie gewoon in de prullenbak gegooid. Ja, dus ja, dat doet mij pijn, Gert-Jan.
Vanaf vandaag, woensdag 22 december, zijn er trouwens ook strengere inreisregels in Nederland. Kom je niet uit de EU of Schengengebied? Dat stond vrij onduidelijk op de site van Rijksoverheid, maar dit is volgens mij hoe het zit.
Ja.
Dus dan kom je niet uit 31 landen die hieronder vallen. Dan ben je niet welkom in Nederland zonder negatieve testuitslag. Dus dat komt er ook nog eens bij.
Tijd om over geld te praten.
I mean, this is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more. But come on, we gotta be talking about taxes.
Yeah,
that's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion.
Ja, all the rest is bullshit, was Rutger Bregman. Die zelf inmiddels bijna miljonair is geworden door praatjes over geld.
Maar dat maakt toch niet uit?
Nee, dat maakt ook helemaal
die disclaimers, als je een hoge stem hebt, dat maakt toch ook niet uit?
Nou, daar gaan we niet over hebben. De Europese Commissie, daar gaan we het wel over hebben. Is in de laatste week voor het kerstreces met een aantal financiële plannen gekomen. Voorstellen op het gebied van belastingen, die springen eruit. Dat bespreken we met Han de Jong in Ierland en Paul Tang hier in de studio in Amsterdam.
Ja, maar de commissie, zo las ik vandaag, werkt ook hard aan eigen inkomstenbronnen.
Ja,
dus ik dacht, laten we daar even mee beginnen.
Heel goed. Ja.
Want Paul Tang, Europarlementariër in de S&D-fractie namens de PvdA. Waar moeten we aan denken en wat vind je ervan?
Nou, waarom is deze discussie meer dan ooit op tafel gekomen? Het is eigenlijk een voortgaande discussie in Brussel. Is door het corona-herstelfonds. En dus er wordt geld geleend door de commissie. Dat wordt gegeven of weer doorgeleend aan landen. Dat moet op een gegeven moment worden terugbetaald. Dus ook al in de conclusies van de regeringsleiders in juni 2020, waarin besloten werd door het corona-herstelfonds, staan al opmerkingen over de eigen inkomsten. En zo wordt daar de mogelijkheid van het digital levy genoemd. Dus dat is vanuit die optiek heel logisch. En er zijn ook landen die drukken daar zeer op. Want men vreest dat als je nu niet meer inkomsten krijgt, meer eigen inkomsten krijgt, dat naderhand het fonds terugbetaald gaat worden uit de gewone begroting. En met name de netto ontvangers zijn daartegen. Bovendien, ik denk ten principale dat de Europese Unie eigen middelen moet hebben. Dat is deel van een democratische afweging. No taxation without representation, maar ook omgekeerd no representation without taxation. Sorry, ik kon dat even niet naar het Nederlands vertalen.
We begrijpen dat.
Ik zat even te zoeken.
Wie bepaalt, betaalt. Of
ja,
andersom.
Maar dat schoot me even te binnen. Ja? Daardoor, maar nee, deze Engelse uitdrukking is toch mooi.
Ja, vind je? Ja, nou, ik geef voorkeur.
Het gaat erom dat je een volwaardige afweging maakt in een democratie. Dat je kosten en baten in één hand hebt. Dus het zou ook de Europese democratie versterken, denk ik. Maar dat is Nederland is dat natuurlijk niet een gemakkelijke discussie. Want alleen Den Haag kan belasting heffen. Dat kunnen de gemeentes niet. Ja. En dat kunnen de Europese Unie niet. Ik denk dat dat zonde is voor de lokale en voor de Europese democratie. Maar goed, heel praktisch gezien moet geld binnenkomen. Een van de mogelijkheden is dus die digital levy, die heel nadrukkelijk werd genoemd. Die is door het OESO-akkoord onder druk van de Amerikanen eigenlijk uit handen geslagen. Daarop is nu een nieuw voorstel van de commissie gekomen. Men heeft binnen de eerste pijlen van het OESO-akkoord, waarbij de grootste 100 multinationals worden aangeslagen. Hij heeft gesteld de commissie nu voor om een deel daarvan de inbrengsten naar de Europese kas te laten vloeien. En daarnaast zijn er nog steeds de mogelijkheden van de milieurechten, de emissierechten onder het emissiehandelssysteem. Ja. Of de importrechten. De heffing aan de grenzen.
Ja, er zit een boel jargon in. Maar,
ja, ik probeer het zo simpel mogelijk te houden.
Snap maar, ik. Maar er zijn meerdere inkomstenbronnen waarover wordt gesproken, waar nu een voorzet door is gegeven door de commissie. Ja, zo moet ik het zien.
Laten we even vragen aan Han de Jong, huiseconoom van BNR, wat hij ervan vindt. Han, een goed idee van de Europese Commissie, deze belastingplannen. Een slecht idee of een slecht, maar helaas nu eenmaal onvermijdelijk idee?
Nou, weet je, kijk, wat ik daarvan denk is op zich niet zo interessant. Wat Han zegt, denk ik, is nou goed, daar kom ik dan. Dan kom ik daar dan op. Ik zou toch terughoudend zijn. En Paul geeft ook al aan dat het in Nederland een moeilijke discussie is. Wij behoren tot de zuinige staten, of de vrekkige, geloof ik, hebben ze dat ook wel eens genoemd.
Niet meer met het nieuwe kabinet, hè? De nieuwe regering die aantreedt, die strooit kwistig met geld.
Ja, dat is waar. Of ze ook zo kwistig met geld willen strooien richting Brussel, dat is misschien een andere vraag misschien. Mm-hmm. Maar in ieder geval is er natuurlijk binnen de Nederlandse verhoudingen is er toch wel de nodige twijfel over wat er dan precies allemaal met dat geld gebeurt. Of dat allemaal goed te controleren is. Of dat geld op de plaatsen komt waar het heen moet. Allemaal dat soort vragen. En dat lijken mij legitieme vragen. Dus ja, ik zou persoonlijk, als je vraagt maar naar mijn persoonlijke mening, zou ik toch ook wel wat terughoudend zijn op dit vlak.
Ja, maar is het niet onvermijdelijk omdat de belastingmoraal wordt toch internationaler? Ook natuurlijk de economie is zo internationaal dat nationale belastingssystemen eigenlijk niet meer toereikend zijn. Is het niet toch onvermijdelijk?
Nou, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Kijk, overheden landen hebben hun eigen belastingssysteem. En dat is in Europa ook eigenlijk heel vast, heel stevig vastgelegd. Het lijkt mij dat als je daaraan wil gaan tornen, fundamenteel, dan ik denk dat het een ontzettend moeilijk verhaal gaat worden. Ik denk niet dat er heel veel steun voor zal zijn binnen Europa. Landen willen daar toch wel graag aan vasthouden. Dat geeft ze hun soevereiniteit.
Ja, Han, je kan het niet zien, maar Paul Tang is een beetje aan het zuchten als hij naar je luistert.
Niet helemaal, Han. Want je ziet, hè, dit is natuurlijk wel een hele Nederlandse discussie. Ook een tikje eurosceptisch, de houding die Nederland de tijd heeft gehad. En dat heeft ook te maken met, wij zijn het beste jongetje of meisje van de klas. Ik hoop dat inmiddels ook wel duidelijk is geworden, dat we ook maar een van de vele landen zijn. Nederland weet het graag beter. Maar wat je ziet in veel landen, dat men ook ziet, er is een Europese aanpak en er horen dus ook Europese middelen bij. Er zijn ook Europese Belastingen kunnen daarbij horen te meer, omdat het een voortvloeisel is van die Europese aanpak. Als we nu kijken naar de emissiehandel, en dat is gewoon Europees, dat is niet Nederlands, dat is niet Duits, dat is niet Frans, kan je niet toewijzen. Hetzelfde geldt voor de heffing aan de grens. Dat is niet Frans, Nederlands of Duits, dat is Europees. Dus daar wordt ook heel nadrukkelijk bij aangesloten door de commissie, om te kijken van nou, daar kunnen de eigen middelen vandaan komen. Daar zit wel een sterke logica achter.
Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
C'è bisogno di più giustizia fiscale, soprattutto in un momento come questo.
Het is eigenlijk een vorm van fiscale gerechtigheid, zegt de Italiaans eurocommissaris Paolo Gentiloni in een reactie op zijn nieuwste plannen.
E renderà più difficile l'accesso ai paradisi fiscali.
Ja, een ander heikel punt: de brievenbusfirma's. De commissie doet ook een voorstel om belastingontwijking tegen te gaan.
Ja. Ultiem effect in de beleving van Paul Tang, zoals ik in ieder geval in het persbericht vandaag, is dat die brievenbusindustrie dan helemaal uit Nederland verdwijnt. Ze had ook heel slim in het persbericht Bono verwerkt. Vervolgens is Bono overal op alle nieuwssites terechtgekomen. Ja, is er iemand die je daarvoor wil bedanken? Die dat heeft bedacht? Van je moet Bono en U2 erbij betrekken. Dan halen we het nieuws.
Dat komt haast zoals vanzelf naar boven. Dat Bono is toch een heel goed en sprekend voorbeeld. Alhoel, misschien wel iets van meer van mijn generatie overigens. Maar ik geloof dat mijn jonge medewerker werkt.
Misschien even heel kort uitleggen waarom Bono eigenlijk.
Ik ben zelf een keer was ik in Ierland op uitnodiging van het Ierse parlement om te praten over Europese winstbelasting. En toen ben ik doorgereisd naar het huis van Bono. En ik heb daar de brievenbus uit Amsterdam teruggegeven.
mag ik één advies? Mag ik één klein adviesje geven hier?
Hier is Ierland.
Hand in Ierland.
Hier is Ierland.
De jury in Ierland.
Nou, ik woon in een plaatsje. Volgens mij woont een broer van Bono, zoals jullie het zeggen. Maar Bono. In Nederland zeg je Bono, maar je moet zeggen Bono.
Bono, okay.
Het is eigenlijk, als je het op zijn Nederlands zou schrijven, zou het met dubbel N zijn.
Ik vond het toch wel de interventie van deze uitzending, Han.
Maar Bono dus, die is dus eigenlijk, het is een Nederlands artiest. Hè? Zoals Frans Bauer, die past helemaal in dat rijtje.
Oké, dan nog één grap over Bono. Ik ga hem toch maken. Dan krijg je dus dat Bono in Amsterdam is bij zijn papieren onderneming op zoek naar kerstkaarten. Omdat ze brievenbus dus. Oh, je Paul Tank is teruggebracht.
Ah, ik ben blij dat je de grap uitlegt. Heel goed. Ik had hem niet begrepen. Inderdaad, brievenbusfirma Bono. Dus.
Ja. Stel jij dan de serieuze vraag nu?
Ja. Heel veel ambities dus van de Europese Commissie. Op het gebied van belastingen en brievenbusfirma's. Maar er is natuurlijk vetorecht. Hè? De fiscale politiek is iets van de landen zelf. Niet van Brussel. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, Luxemburg, België, Nederland hebben hier helemaal geen zin in.
Nou ja, dit is interessant. Er zijn meerdere redenen om optimistisch te zijn. Behalve dat ik van nature optimistisch ben. De eerste is dat andere landen er wat eigenlijk belang bij hebben dat dit gebeurt. Want de grote verliezers zijn Duitsland en Frankrijk.
Ja.
En andere landen met een hoog tarief in de winstbelasting. Ten tweede, dat is interessant, Nederland zou het veranderen.
Ja.
He, dus er is een omslag in het denken. Ook werkgeversvereniging VNO-NCW denkt niet meer dat brievenbusmaatschappijen goed is voor Nederland. Slecht, ze denken nu, het is slecht voor de Nederlandse reputatie. Het heeft eigenlijk niks te maken met onze multinationals.
Ja.
Dus er is een omslag plaatsgevonden. En ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet daarmee aan de gang gaat. Ze hebben meer ruimte dan de voorgaande kabinetten. Het staat ook in het nieuwe coalitieakkoord. Strijd tegen belastingontwijking. Nog niet specifiek. Maar ik denk dat Nederland aan het veranderen is. En dat kan ook weer gevolgen hebben voor de andere landen. Want het gaat om een paar landen maar in Europa. Eigenlijk om 6, maar er zijn 3 grote. Nederland, Luxemburg en Ierland.
Ja.
En dus als Nederland gaat veranderen, dan wordt de druk op Ierland en Luxemburg toch ook na vanhand groter. Dus dat is interessant. Er is voor Nederland nog een reden om te veranderen. Het is een eigen voorwaarde voor de toegang tot het corona-herstelfonds. Dus 6 miljard. Er is eerder gesproken over de hypotheekrenteaftrek.
Ja.
Maar Paolo Gentiloni heeft heel slimme politicus. Ook daaraan voorwaarden verbonden, namelijk de aanpak van agressieve belasting.
Gentiloni is de eurocommissaris economische zaken. Ja.
Dus Paolo Gentiloni, de commissaris, heeft daar voorwaarden aan verbonden van de aanpak van agressieve belastingontwijking en witwassen.
Ja.
Dus als landen daar niks aan doen, dan kunnen ze niet zomaar toegang hebben tot geld. Dus ook nog een reden waarom het druk is op Nederland om te veranderen. Dus ik ben daar niet. Dus dat betekent dat de landen die zich die tegen zullen sputteren al heel snel geïsoleerd zullen staan. Dus dat betekent dat Luxemburg en Ierland zullen moeten optrekken. Gebeurt niet zo heel vaak hoor. Dat, nee. Zeker Luxemburg zal niet zo heel openlijk zich verzetten. Ierland doet dat makkelijker. Dus nou, het heeft heel veel degelijk kans van slagen.
Ook op basis van het voorstel van vandaag is het niet te scherp geworden?
Ook omdat het een voorstel is. Het legt weer heel nadrukkelijk de bevoegdheden bij de Nationale Belastingdienst. Het is niet dat
de lidstaten gaan er zelf over.
Precies. Dus ik denk dat het een vrij slim voorstel is van de commissie. Dat het inspelt op het sentiment dat leeft in veel landen. En tegelijkertijd de landen niet per se voor het hoofd hoeft te stoten. Ja. Maar goed, de reactie van de landen is nog niet heel duidelijk. Ik denk dat de commissie nog. Soms polst de commissie van tevoren wat landen ervan denken. Dat heeft ze in dit geval. Meer op hoofdlijnen gedaan en niet echt over het specifieke voorstel. Dus ik kan de mening nog niet echt peilen.
Ja, nu is in Nederland het aantal banen dat gerelateerd is aan dit belastingparadijs niet heel hoog. 4.000-5.000 hooguit.
Ja, iemand moet de brievenbus open doen.
Ja, precies. Nou ja, op sommige adressen zitten 500-600 bedrijven. Maar goed, veel aan de Zuidas natuurlijk in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld in Ierland zit Facebook, Apple, dat soort grote bedrijven, ook echt fysiek met duizenden en duizenden mensen. En zij, de Ieren zeggen, ja, het is wel werkgelegenheid.
Nee, maar dat is dus voor mij de Ierse discussie is heel vergelijkbaar met de Nederlandse discussie 10 jaar geleden.
Okay.
Alle investeringen zijn goed. En ik begrijp de Ieren. Er zijn heel veel buitenlandse directe investeringen geweest die echt hebben bijgedragen aan de groei van Ierland. Waardoor Ierland zo hard is ingelopen, waaronder de investeringen door Google en Facebook. Maar wat hierover gaat, zijn alle constructies waarbij je ziet dat de activiteiten zijn losgekoppeld van de winsten. Dus het heeft helemaal niks te maken met investeringen. Het is op papier, is het een investering. Mm-hmm. Maar je probeert juist, de kern van bij belastingontwijking is dat je de winsten loskoppelt van de activiteiten. Je wilt niet waar je activiteiten hebt, of je productie of je verkoop, daar wil je niet belast worden. Je wil ergens je winst ergens anders belast laten worden. Dus je ziet juist die ontkoppeling. En Ierland is nog. Ik begrijp dus het Ierse sentiment. Vergelijkbaar met het Nederlandse sentiment 10 jaar geleden. Dat in Nederland is het omgeslagen. Ik denk dat het in Ierland ook kan omslaan. Op het moment je maar een onderscheid maakt tussen reële investeringen en virtuele. Ja. Investeringen. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, noemt het ook Phantom Investment, spookinvesteringen.
Ja. Han, jij zit in het land van Bono, in Ierland. Ja, wat vind jij?
Precies. Ik ben het met Paul helemaal eens. Hè. Als je winstgeneratie, dus het maken van winst en je feitelijke activiteit, als dat losgekoppeld wordt om gebruik te maken van allerlei verschillen in belastingwetgeving, hè, nou, dan is duidelijk sprake van belastingontwijking. En het lijkt mij een belangrijke publieke zaak dat de politiek probeert om die belastingontwijking toch ook zoveel mogelijk tegen te gaan. En overigens, hè, dat bedrijven dat proberen, dat vind ik op zich niet zo gek. Hè, want nou, eigenlijk iedereen die je kent probeert toch in ieder geval niet te veel belasting te betalen. Dus als er verschillen zijn in nationale belastingwetgeving, is dat niet zo gek dat bedrijven proberen daarvan gebruik te maken. Maar dan is het aan de politiek om de mazen die daardoor ontstaan, om die zoveel mogelijk te dichten. Ik denk dat. Wat Paul zegt, dat klopt ook. Hè? Als je kijkt naar bedrijven als Google en Apple en PayPal, ja, die hebben echt hier heel veel feitelijke activiteiten. Echt met duizenden mensen. Er is een meer fundamentele vraag. En daar heeft de Ierse regering een heel duidelijke visie op. En dat is de vraag of belastingwetgeving een legitiem instrument is in je vestigingsplaatsbeleid. En dan moet je natuurlijk ook wel voorstellen dat als je nou eens even nadenkt over Ierland. Ja, dat ligt aan de periferie van Europa. Het is een eiland. Het waait en regent hier vaak. Het land heeft weinig natuurlijke hulpbronnen. Dus wat moet zo'n land doen? Wat kan zo'n land doen om toch ook een beetje op te stomen in de vaart der volkeren en zichzelf aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats? En de Ierse regering ziet dus belastingwetgeving als een legitiem instrument daarin. Ja, ik woon hier al heel erg lang. Ja, ik vind dat daar wel iets voor te zeggen is.
Ja, maar zijn de Ieren nerveus op wat komen gaat? Merk je dat?
Nou, niet echt heel erg nerveus. Toen ze in 2009 of 2010 in die grote financiële crisis aan het Europese infuus moesten, toen was er enorme druk, vooral vanuit Frankrijk, om de vennootschapsbelasting hier te verhogen. Die is hier 12,5%. En toen heeft de Ierse regering die druk weerstaan. Nu speelt er natuurlijk iets anders. Hè, want nu wordt er gesproken over, of eigenlijk is dat dan al een akkoord, om een minimumtarief van 15% te gaan hanteren.
Ja, dat is ook vandaag nogmaals benadrukt door de commissie, hè?
Ja, nou, dat gaat natuurlijk voor Ierland betekenen. Dat geldt dan niet voor alle bedrijven. Hè, maar er zijn, moet je over je moet boven een bepaalde hoeveelheid winst per jaar moet je uitkomen. Maar voor Ierland betekent dat die grote bedrijven zoals Google en PayPal en Apple die hier zitten, die zullen dus meer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Men is hier eigenlijk wel bij voortduring, maakt men zich zorgen over die discussie over wat ik net al zei, of belastingwetgeving een legitiem instrument is in de strijd als vestigingsplaats. Maar daar is men wel heel erg consistent in. Ik moet ook zeggen, ik weet niet wat Paul daarvan vindt, maar ik vind zelf eigenlijk dat Ierse politici toch altijd wel vrij slim en succesvol opereren. Dus ik kan niet zeggen dat men daar super nerveus over is.
Potten?
Nou, ik denk dat Ierland wel nerveus was over de verhoging van 12,5 naar 15%. Pascal Donoghue heeft zich openlijk gekeerd tegen die 15%. Wat ik wel verrassend vond, want het was eigenlijk een gevecht wat Ierland wel ging verliezen. Dus je ziet daar juist wel de nervositeit. Wat me ook opvalt is wel ook, ik heb even alleen de Engelse term, de disconnect tussen de Ierse politiek en de Ierse bevolking. Want toen ik naar Ierland reisde, was ook net de zaak van Apple geweest. Het moest 13 miljard terugbetalen. Mm-hmm. Moet je met de Ieren op straat gaan praten. Wat vindt u terecht dat Apple die 13 miljard moet betalen? Ja, kom maar, zegt ze. Dus de Ierse bevolking, dus er zit wel een... Pas op hoor, dus ik denk niet dat standpunt van politici uiteindelijk ook heel houdbaar zal zijn. Mm-hmm.
Ik
zit openlijk tegen de belangen van de Ierse bevolking ingaan, als daar de druk daar hoog op loopt.
Ja.
Nog één opmerking, want het is niet alleen of het een legitiem instrument is. Natuurlijk, het is een legitiem instrument. Belastingen worden gebruikt om investeringen en vestiging te beïnvloeden. Is het ook een effectief instrument? En dat betwijfel ik. Hè. Dus de constructies die van brievenbusmaatschappijen, als je die aanpakt, dan raak je, dat is mijn opvatting in ieder geval, mijn stelling in ieder geval, dan raak je niet de reële activiteiten. Omgekeerd, veel van de race to the bottom die je heeft gezien, heeft helemaal niet zoveel effect gehad op investeringen en op. Dus als je nou belastingconcurrentie, als ik nou recht zou zijn en ik zou belastingconcurrentie organiseren, zou ik het echt heel anders doen dan constructies in de wereld helpen om belasting te ontwijken. Ik zou het veel meer richten op investeringen van bedrijven, zorgen dat er goede investeringsvoorwaarden zijn. Zodat ze ook inderdaad, op het moment dat bedrijven investeren in je land, Ierland in dit geval, of Nederland in ons geval, dat ze dan de bedrijven weinig belasting betalen. Dat begrijp ik. Maar de belastingconcurrentie zoals die nu is georganiseerd draagt niet bij aan investeringen.
Nee.
Ik zit nog met één prangende vraag over Bono.
Ja, dat kan me voorstellen.
We hebben nu...
Hoe kan het toch dat hij zo populair is? Was dat de vraag?
Nee, dat snap ik. Wij zitten hier in Amsterdam. Han de Jong zit in Ierland. Bono komt uit Ierland, maar heeft zijn brievenbus in Amsterdam. Waarom heeft hij zijn brievenbus dan niet in Ierland, Han? Ja. Kun je mij dat toch uitleggen? Of Paul? Waarom is dat dan het geval?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zou weten. Maar ik neem aan dat het antwoord is dat de Nederlandse regelgeving en faciliteiten die hij in Nederland kan krijgen, dat die toch beter zijn dan wat hij in Ierland kan krijgen. Anders zou ik het niet, zou ik het echt niet weten.
Het heeft te maken, denk ik, met de royalties en wat artiesten. Daar is Nederland heel...
Dat zou ook mijn gok zijn. Ja. Over royalties worden geen... Over ingaande en uitgaande stromen van royalties wordt geen heffing gegeven door Nederland. Dus Nederland...
En dat is ook de reden dat veel artiesten hier zitten.
Overigens, het heeft Bono ook, had ook nog een BV, dat bleek uit de Panama Papers, heeft Bono ook nog een BV'tje op Malta, dat dan weer investeert weer in Litouwen, waar arbeidsrechten worden geschonden.
Een echte Europeaan, zou ik zeggen. Een voorbeeld voor
en
ons allen.
Grappige is, als je hier dat moet je ook eens doen, Han. Als je hier met Ieren over spreekt, worden ze erg ongemakkelijk. Want Bono is een Ierse held, zonder meer. Maar dit vinden ze allemaal ongemakkelijk.
Ja.
Ja, dat is waar. Misschien mag ik nog één opmerking maken over wat Paul ook net zei over de disconnect tussen wat de Ierse bevolking vindt en de Ierse regering. Er is nu een soort grote coalitie hier. Maar in de opiniepeilingen ligt Sinn Féin ver voor op de twee partijen. Eigenlijk zijn er drie partijen in de coalitie. De Groenen zitten er ook bij, maar die zijn hier heel klein. En het zou betekenen dat als... En Sinn Féin is natuurlijk oorspronkelijk de politieke tak van de IRA. Maar het is wel een hele harde linkse partij. En die hebben over dit soort vraagstukken toch wel hele andere meningen. En ik denk dat er verkiezingen zijn gepland, waarschijnlijk voor over een jaar of twee of zo. En die voorsprong die Sinn Féin in de opiniepeiling heeft, die is dusdanig groot dat het zou zomaar kunnen dat die dan toch ook in de eerste regering komen. En dan kan er wel eens een andere wind gaan waaien.
Ja, helder.
Helder.
Wil jij nog een vraag stellen?
Nee.
Zal ik het doen?
Duidelijk.
Nou, Paul Tang, je had het net al over de Panama Papers. Het was even graven in je geheugen welke editie qua papers je ook alweer wilde aanhalen. Pandora Papers stond de naam van Wopke Hoekstra in. Ja. En ik zei het aan het begin van de uitzending, want ik vraag het mij af. Als je ook met andere Europarlementariërs of mensen in Brussel of Straatsburg spreekt, die een link hebben met Oost-Europa of Zuid-Europa, dan hoor je dat er nog heel veel zeer zit vanwege Wopke Hoekstra. Ja. Nu is ook nog eens gebleken dat zijn naam in die Pandora Papers is opgedoken. En dit gaat me niet om de persoon Hoekstra, maar hij heeft zelf een aantal dingen erover gezegd. Hij heeft uitleg gegeven, onder andere aan jouw partijgenoot in de Tweede Kamer, meneer Nijboer. Kan Wopke Hoekstra terugkeren als minister zonder daarbij eigenlijk Nederland te schaden? Dat vroeg ik me heel erg af. Want hij moet ook naar Brussel. Of die nou minister van EZ is of minister van Buitenlandse Zaken, dan moet hij heel veel in Europa rondreizen.
Ja, nou, ik denk dat de reputatie van Wopke Hoekstra en soms ook voor Nederland in Europa niet altijd goed is. En dat zal hem schaden in zijn Europese werk. Daar is geen misverstand. Dat kan zijn als minister van Financiën of als minister van Buitenlandse Zaken. Het zal anders zijn als hij minister van Binnenlandse Zaken.
Onderwijs.
Cultuur.
Ja, noem maar wat. Dan heeft hij daar minder mee te maken. Ik vond het dus ook onverstandig dat hij die constructie niet gemeld had. Want het gaat niet alleen... Ik heb het tegen heel veel van mijn collega's die ook richting mij gegeven. De Nederlandse minister van Financiën staat in de Pandora Papers. Ja. Zeggen, maar er is geen smoking gun. Het is niet het bewijs dat hij belasting heeft ontweken. Toch vond ik het heel onverstandig. Want het gaat niet om de belangenverstrengeling. Het gaat ook om de schijn van belangenverstrengeling. Ja. En die heeft hij niet voorkomen. En dat is ook voor een politicus is dat een zonde. Misschien niet een doodzonde, maar wel een zonde.
Nee, maar hoor jij ook in... jij zit op al die fiscale economische dossiers. Hoor je dit ook nog wel eens terug? Dat dit ons echt reputatieschade heeft opgeleverd? Tuurlijk. Hoe hij zich rondom die Noord-Zuid-discussie heeft opgesteld?
Dat helpt niet. Dat was bij Bob Koeks of zo. Dat was ook bij Jeroen Dijsselbloem zo. Met drank en vrouwen. Het rumoer wat er dan in de zaal ontstaat op het moment dat dat bekend wordt. Dat is makkelijk te zien. En ook wel goed na te voelen. En dat helpt Nederland niet.
Okay. Ja. Zou het verstandig zijn? Laat ik hem zo stellen, als hij zou terugkeren als minister op een positie waarbij hij veel in Brussel en Straatsburg moet zijn?
Nou ja, laten we in ieder geval dan leren van de lessen uit het verleden. Dus dat zou mijn boodschap zijn als je dan terugkeert. Bedenk je hoe je in Europa... Kijk, ik heb het vorige kabinet wel eens kwalijk genomen dat men vaak met een verhaal van nee Europa ingaat. Terwijl ik denk dat je echt meer kan bereiken met een positief verhaal. En ik denk dat ook geldt voor Wopke Hoekstra.
Ja, nou dat is wel, als we het regeerakkoord of coalitieakkoord mogen geloven, is dat toch wel een hele andere koers die gevaren gaat worden.
Ja, het is anders dan het vorige coalitieakkoord. En het zal zich moeten bewijzen. Maar die ruimte ligt er, denk ik ook.
Ja.
BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Das Verständnis aller Marktplayer ist jetzt doch viel schärfer. Wir haben heute Banken dabei, die damals nicht mitgemacht haben, wie die deutschen Sparkassen oder auch die holländischen Banken. Insofern glaube ich, dass da ein anderes Bewusstsein heute besteht und dass der Regulator auch eine ganz andere Position eingenommen hat.
Dit is Martina Weimert, CEO van EPI, in een podcast van het volgens mij Duitse Finanzscene. Finanzscene, ja, ik weet nooit hoe de Duitsers...
Finanzscene.
Finanzscene,
ja.
Sorry,
ja.
Goed gedaan. En zij is dus CEO van EPI.
Ja, een heel ander onderwerp. Van belasting naar geld. Nou, we blijven een beetje hetzelfde idee. EPI, het is, ja, het klinkt als een soort een hormoon voor wielrenners. Maar dat is het niet.
Nou, al enige tijd wordt er achter de coulissen, of in de coulissen moet je dan zeggen, of achter de schermen van de 30 Europese banken tussen.
Tussen de coulissen? Ja, dat zou ik.
Al enige tijd wordt er tussen achter in de coulissen van 30 Europese banken en. Door. Al enige tijd wordt er achter de schermen bij 30 Europese banken en betaaldienstverleners gesproken over een Europees betaalsysteem, genaamd EPI, voorheen Pepsi.
Dat is geen grap, toch?
Dat is geen grap. En er kwam ook een claim vanuit Pepsi, de frisdrankleverancier en producent. Die zei van, jongens, EPI bruist misschien iets minder, maar ik zou hem omzetten, die naam. Nou weet ik niet. Ik moet bij EPI altijd aan EpiPen denken. Ja. Maar goed, er is vast over nagedacht.
Maar het staat dus voor European Payments Initiative.
Ja. En wat is het idee?
Nou, het idee is dat we nu heel erg afhankelijk zijn voor onze betalingen van Amerika. Dat is zo gegroeid met onze bankpasjes. Gebruiken we eigenlijk ofwel Maestro, Mastercard, Visa en in mindere mate American Express. Allemaal Amerikaanse bedrijven, maar alle Europese banken gebruiken dat. Dus daar zijn we veel te veel van afhankelijk. Nu hebben dus 30 Europese banken het initiatief genomen om een soort Europese Visa te maken. Daar is vandaag, dat we dit opnemen, op woensdag over gesproken. Alle partijen zijn bij elkaar gekomen en komen met een conceptvoorstel van dat nieuwe betaalsysteem. Dat we ons dus in de vaart der volkeren gaat voortbrengen. En dat we straks alleen nog maar als Europeanen onder elkaar met een Europees systeem betalen. En dat er niet altijd weer een paar promiel of procentjes commissie naar Amerika stroomt.
Ja, en de Duitse financieel journalist Christian Kirchner, die schreef ook eerder dit jaar dat dit misschien wel de laatste kans voor Europa dan is om Visa, Mastercard, maar ook Alipay bijvoorbeeld,
uit China,
met een eigen lokale betaalkampioen te lijf te gaan.
Ja, daar zijn we lekker laat mee. In ieder geval doet ook ING mee.
Heel cynisch deze uitzending.
Nou, kijk, het ligt heel erg voor de hand. Het is nog natuurlijk heel vreemd dat iedere keer als ik een koffie koop bij de lokale barista bij mij om de hoek, dan gaat een deel daarvan gaat naar Amerika. Terwijl die koffie natuurlijk lokaal wordt gezet.
Maar we doen mee.
We doen mee. Daar gaat het om. Ja. We gaan de achterstand inhalen.
Ja. En Nederland
krijgt een booster.
Mee.
En dat doet ING mee. Dus die daar hebben we zowel bij de Nederlandse Bank als bij de European Payment Council gevraagd voor een update van een voortgang van dit initiatief. Maar de kaken worden nog stijf op elkaar gehaald.
Echt, niemand wil praten. Nee, ik krijg wel van wat mensen wat linkjes doorgestuurd van kijk hier eens naar. Maar dat is het dan ook. Tegelijkertijd roert de ECB zich wel. De Europese Centrale Bank van de 19 lidstaten die over de euro op de euro zijn overgegaan. En de ECB, zo interpreteer ik het, zegt EPI misschien wel een goed idee, maar dat geldt ook voor een digitale euro. Ja. Dat zijn verschillende opties. Misschien kan het samen gaan, Stefan. Wij zitten met een aantal vragen.
Ja, gelukkig hebben we een econoom, twee economen. Eentje hier aan tafel en de andere in Ierland. Pat Arng, om met u te beginnen. Waarom is zo'n Europees betaalsysteem belangrijk om dat te ontwikkelen?
Nou, het betaalsysteem is belangrijk om te zorgen dat je makkelijk over de grens kan betalen, kan boeken.
Ja.
Dat is in veel landen nog niet zo vanzelfsprekend. Dus vandaar dat dat op zichzelf, het betaalgemak is heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dit ligt ook voor de, net zoals je zegt, het is volstrekt logisch dat er een Europees initiatief komt, gegeven dat die markt nu in handen is van Mastercard en Visa.
Ja.
Vanuit die optiek begrijp ik het ook dat er wel bemoedigende woorden zijn vanuit de Europese Commissie en vanuit de ECB. Het is alleen natuurlijk niet zo dat je het ene monopolie wil vervangen door het andere monopolie.
Nee.
Dus daar moeten we even,
Want dit is geen.
Of wij als klant nu een paar promiel betalen aan Mastercard of Visa of een paar promiel aan. Een consortium van 30 banken, ik weet het niet.
Ja, want dat is wel even belangrijk. Hè? Het is eigenlijk een privé-initiatief. Ja. Het is niet de Europese Commissie die denkt, hé, we moeten dit gaan organiseren.
Nee.
Ja.
Maar nogmaals, in Europa zijn heel veel betalingen nog lang niet zo makkelijk. In Nederland zijn we wat dat betreft verwend.
Ja.
Het gaat makkelijk. Hè? Ideal bijvoorbeeld werkt
steeds. Ja, maar dat werkt alleen in Nederland. Ongelooflijk handig.
Is dat niet goed geregeld betalen? Dus of met creditcard of met PayPal of in een andere manier.
Ja, je verwondert je erover. Maar we hebben toch zoveel verschillende apps en systemen al door heel Europa. Die, hè, dat weet ik veel, Clara, enzovoort. Duits, Frans, noem maar op. Is het, moet het per se een pan-Europees initiatief zijn?
Nee, dat hoeft niet. Alleen je moet het wel op grote schaal kunnen inzetten. Wil je het ook weer grensoverschrijdend maken? Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het in ieder geval breder zal moeten zijn dan een enkel land. Het is niet zo dat wij ideal hebben kunnen uit kunnen rollen. Laten we zeggen in België of in Frankrijk. Ja. Dat staan verder.
Nu hebben we al een soort Europees, of in ieder geval een systeem binnen de euro. Dat heet SEPA. Waarin iedere bankrekening het nummer. De IBAN, dat is gewoon een Europees bankrekeningnummer. Maar dat werkt ook niet zo goed. Want heel veel bedrijven weten dat helemaal niet.
Je had even deze zin moeten beginnen. Hier komt een mening.
Nee, dit is een feit.
Volgens jou?
Ervaringsdeskundigen als inwoner van verschillende landen in Europa.
Ja, kun je dat ook aan Han en aan Paul vragen?
Dat veel bedrijven weten niet dat ze... Bijvoorbeeld als je in Nederland een abonnement neemt... dat je dat gewoon kan betalen met een Griekse bankrekening. Met je IBAN. Ja. En bedrijven doen dat soms niet. Of vaak niet. En dan is er sprake van IBAN-discriminatie. Dat mag niet sinds 2016. Maar dat werkt dus ook al niet lekker. Moeten we niet eerst misschien SEPA goed laten werken... voordat we aan zo'n ander systeem beginnen? Of hebben die twee onderwerpen niks met elkaar te maken?
Dat weet ik niet zeker, in alle eerlijkheid. Misschien dat Han daar wat meer zijn licht op kan werpen. Maar ik zou zeggen, het een moet je niet voor het ander laten. Maar,
ja, Han, als voormalige opper-econoom van de ABN AMRO, grote bank. Heb jij daarmee te maken gehad met SEPA, met IBAN, met een Europees betalingssysteem?
Ja. Niet van heel dichtbij, maar natuurlijk die discussie wel gevolgd en binnen de bank ook gevolgd. En natuurlijk ook ervaringsdeskundigen. Naar mijn idee werkt dat eigenlijk behoorlijk goed, dat SEPA-systeem. Maar dat SEPA-systeem, dat wordt natuurlijk, of dat is een van de tenen voor die API.
Ja. Ja,
dus daar willen ze zeker gebruik van maken. Ik denk ook niet dat het het is niet een vraag van of. Maar je moet gewoon voortbouwen. Wat Paul zegt is natuurlijk heel legitiem. Hè? We willen natuurlijk niet het ene monopolie vervangen door een ander monopolie. Aan de andere kant wil je... Je betaalsysteem is natuurlijk cruciaal voor je economie. En dan wil je natuurlijk, wat betreft de creditcardgedeelte, wil je eigenlijk niet afhankelijk zijn van buitenlandse partijen. Ik denk dat geopolitiek ook niet zo heel erg slim is. Het probleem is natuurlijk wel dat zijn gevestigde partijen, die hebben massa. Dus je ziet nu bij dat EPI-initiatief. Jullie zeggen al van het is moeilijk om daar om de betrokkenen daar veel over te laten zeggen. Ja, dat komt denk ik ook omdat. Dat hele initiatief een beetje in de problemen is gekomen. En wat ik begrijp is dat die banken die zich hadden aangesloten... die moeten nu geld gaan overmaken. Het opzetten van zo'n systeem is natuurlijk heel erg duur. En het is maar de vraag of je het voldoende klanten gaat krijgen. Want als bedrijven zeggen, ik heb al PayPal bijvoorbeeld... en waarom zou ik naar jullie systeem? Ja, dan ben je een heel duur systeem aan het bouwen... Zonder dat je die kosten er uiteindelijk gaat uithalen. En je ziet nu, er was een Finse bank ook bij betrokken. Nou, die trekt zich terug. Er is een Poolse bank die twijfelt. Ik vind het sowieso al opvallend dat er maar één Nederlandse bank bij betrokken is... tot nu toe.
De ING.
Dus ik denk dat het... De ING, dat klopt. Dus ik denk dat het initiatief toch wel wat onder druk staat. En ik zou zeggen, helaas. Jullie geven al aan, de ECB heeft er ook iets over gezegd. Maar ja, dat is nu toch eigenlijk meer een soort lippendienst. Die zeggen dat ze het initiatief steunen. En de commissie ook. Maar uiteindelijk moet er een systeem gebouwd gaan worden. Dat kost een hoop geld. En de vraag is waar dat vandaan moet komen.
Ja, ik hoorde de CEO van de EPI in een podcast die ik dus beluisterde aangeven. Het is een miljardenproject. Niet zozeer omdat je een platform of een app moet bouwen. Dat kunnen we tegenwoordig wel. Maar vanwege de e-commerce, de implementatie en ook het opbouwen van het merk. Mensen moeten het gaan gebruiken. Ja. En het moet natuurlijk connecten met al die webwinkels. En als je het eenmaal hebt geconnect, dan is het dus de vraag van hoe lang duurt het voordat mensen ook zeggen van hey, dit is fijner dan wat ik nu gebruik. Dan al die losse initiatieven die er zijn. Ik was nog benieuwd, Paul, kunnen we een... Han geeft dan een voorzetje. Hè? Met zo staat de ECB er een beetje in, zo staat de commissie erin. We hebben de bankaire sector. Het parlement, heb jij er een opvatting over? Ben je al plat gelobbyd? Hoe staat het Europarlement erin?
Nou, het Europees Parlement kijkt meer van hoe gemakkelijk of hoe moeilijk gaan betalingen. Grensoverschrijdend. En dat is nog verre van voldoende. Dus... In die zin zijn de diensten van Mastercard en Visa dit moment wel welkom. Want dat betekent dat ik gewoon ook in België mijn kaart tegen de... Ja. tegen de automaat kan houden, toch? Dus, maar dat, in veel landen is dat nog veel minder ingeburgerd. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. En zeker grensoverschrijdende overboekingen zijn nog heel lastig. Dus ja. Dat is een beetje de Europese invalshoek, zou ik zeggen. Of de invalshoek van het Europese parlement. En dat geldt ook natuurlijk als je kijkt voor boekingen buiten Europa. Dus wat mij nog altijd opvalt, in Brussel en in Amsterdam, waar ik beide woon, hoeveel van die geldkantoren, hoe druk het daar nog is om geld naar... opgeboekt. Ja, nou, ik bedoel, dus er is nog heel veel te winnen.
Ja. Nou, ik was benieuwd, ben jij als Europarlementariër, heb je natuurlijk een controlerende functie. En dan ga je denk ik ook kijken naar, nou, wordt dit niet een, sorry als ik het een beetje frame, Han, maar weer een bankair feestje. Er zijn natuurlijk allerlei Europese banken die nu in een privaat project zitten. Zou jij dat toejuichen? Potten.
Nee, maar dat zou betekenen dat je, laten we zeggen, als je het ene monopolie vervangt door het andere monopolie, betekent dat je het moet reguleren. Of dat je het moet zomaar. Het promillage wat Mastercard en Visa kunnen vragen is gemaximeerd. Je zal vormen van regulering moeten blijven houden in geval van marktmacht. En die zin maakt niet uit of het Europese of Amerikaanse marktmacht is. Je moet het reguleren. Maar goed, het zou dus ook kunnen bijdragen, en daarom is het initiatief toe te juichen, aan beter betaalgemak voor de Europese klant. En dat is, daar kan ik wel wat voorbeelden van bedenken. Ja. Interessant is dat in dit initiatief natuurlijk ook wel onder druk staat door de digital currency waar de ECB denkt.
De digitale euro.
De ECB heeft dat traject ingezet. Die hebben nu 2 jaar. Om dat te doordenken en uit te werken.
Is dat een soort Europese bitcoin dan? Of wat is het idee daarachter?
En het waar ook bij de ECB wordt er nagedacht, wordt het niet een te groot succes? Wil niet iedereen de bitcoin van de ECB hebben? Want dat is toch het meest vertrouwd.
Ja.
Dus men denkt nadrukkelijk na over scheiding tussen de systemen. Dus een deel bij de ECB en dan een deel bij de rest van het bankwezen. Want anders trekken we de rest van het bankwezen omver. Dus moet je nagaan.
Ja.
Maar dat zet natuurlijk ook druk op dit project.
Ja.
Want als over 2 jaar de ECB zegt, wij zijn eruit, we zijn bereid om het uit te rollen, en de steun daarvoor is er bij de commissie en bij het parlement. Ja, dan is dit natuurlijk wel een geduchte concurrent voor de European Payment Initiative.
Ja, mag ik dan aan Han de Jong het volgende vragen? Want Han, je geeft al aan een aantal landen die banken leveren. Laat ik het zo noemen. Daar zit enige twijfel. Nu heb ik een brief vanuit de Tweede Kamer. Dat is 9 november van dit jaar. Nou, wat is dat? 6 weken geleden. En daarin staat ook, bijgaand stuur ik u een verklaring over EPI die Nederland samen met België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Polen en Spanje heeft uitgebracht. Initiatief van 33 Europese banken uit de genoemde landen. Wat is er de afgelopen weken dan, denk jij, gebeurd dat er nu meer banken aan het twijfelen zijn gebracht? Heeft dat ook te maken met de ECB bijvoorbeeld? En dat de ECB heeft gezegd van, nou, wij zitten toch ook met ons eigen initiatief. Is er eindelijk gecommuniceerd? Misschien kunnen we even een beetje RTL Boulevard-achtig daarover roddelen met elkaar om.
Ja, nou, ik weet niet of de positie van de banken zo erg veranderd is, maar...
Je hebt Hoekstra gestuurd 6 weken geleden.
Ja, ik vond het persoonlijk een beetje een rare brief, moet ik eerlijk zeggen. Want er staat gewoon van, we steunen dit initiatief. Nou ja, dat is prachtig. Maar de vraag, uiteindelijk blijft wel de vraag, hè, wie is bereid om hier voldoende geld in te steken? En wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten, als je nou naar Nederlandse banken kijkt, nationaal hebben wij natuurlijk eigenlijk een heel goed betaald systeem. Hè? Dat werkt efficiënt, dat is goedkoop, dat heeft een hoop gemak voor de gebruiker. En natuurlijk is het ook zo dat verreweg de meeste van de betalingen door Nederlandse rekeninghouders blijft gewoon binnen Nederland. Dus de vraag is, hè, wat hebben Nederlandse banken er nou precies bij te winnen en hoeveel zijn ze daarvoor bereid te betalen en moeten ze dan ook hun eigen nationale systeem, moeten we dat gaan aanpassen?
Waarom wordt de Ideal niet gewoon uitgerold in de rest van Europa, als het hier zo goed werkt? Want ik vind dat heel storend dat ik daarmee op mijn andere bankrekeningen in Europa, niet in belastingparadijzen overigens, daar niks mee kan. Terwijl inderdaad, in Nederland werkt het goed. Je zou denken, exporteer het.
Ja, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Maar ik zou dus eigenlijk hopen dat die EPI dat een kader schept om dat wel te realiseren. En jullie geven natuurlijk ook al aan, er verandert natuurlijk op het ogenblik heel erg veel. En die betaalwereld die is enorm in beweging. We hebben natuurlijk ook gezien dat door de COVID-crisis het elektronisch en contactloos betalen een enorme vlucht heeft genomen. Ook ja. In landen waar meestal met Gartel geld werd betaald. Dus dat is een enorme verandering. En dan geef je inderdaad aan. Ja, dan komt de ECB ook nog eens een keertje met zijn eigen digital currency. Als dat initiatief doorgaat, dan ziet het eruit dat elke burger een rekening bij de ECB zou kunnen gaan aanhouden. Nou, dat vreet natuurlijk van de commerciële business, van commerciële banken. Daarom wordt er nu gezegd van nou, dan mag je op die rekening bij de ECB. Het bedrag wat je daar mag hebben, dat moet dan aan een maximum worden onderhevig gemaakt. Want anders gaat die hele betaalbusiness verschuiven naar de ECB. Uiteindelijk is de ECB er natuurlijk ook weer niet voor om dit soort commerciële diensten te gaan verlenen. Het is echt een wereld van enorme verschuivende panelen. En als je in zo'n situatie over de brug moet komen met miljarden investeringen, ja, dan begrijp ik wel dat daar terughoudendheid is.
Ja, heel kort nog wat ook de CEO eerder zei. Ze was heel blij dat Polen meedeed, want Polen zit niet in de eurozone. Zit dus ook niet bij de ECB. ECB nog niet, maar nou, dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.
Nou, als het goed is wel, want dan zijn ze in overtreding. Moeten we weer een procedure starten?
Wanneer moet dat dan gebeuren?
Ja, eigenlijk toen ze toetraden. Maar ja, ze houden zich er niet aan de belofte.
Polen heeft als een van de weinige landen mazzel gehad dat ze het niet hadden. Want die eurocrisis hebben ze vrij goed overleefd dankzij die zwotting. Maar goed, dat is een andere discussie, die wou ik niet aanzwengelen. Maar wel dat die CEO van EPI, mevrouw Weimert, die geeft dus aan van ja, juist omdat Polen mee wilde doen met PKO Polski volgens mij, werd het niet alleen een soort van ECB-feestje. Tang, hoe kijk jij naar wat Han de Jong dan ook zegt over van ja, misschien allemaal een rekening bij de ECB?
Ja, nou even terug te komen. Wat Hans zegt is waar. In Nederland is het goed geregeld. En ik denk ook dat dat een van de redenen is, als we dan toch aan het RTL Boulevard zijn, dat de Nederlandse banken niet zo heel erg meedoen. En wat ik begrijp zijn ook Spaanse banken staan daar aarzelend in. Die hebben een vergelijkbaar systeem als Ideal. Dus waar zit de winst op een gegeven moment? Ja, daar komt dan bij dat de ECB met het initiatief gaat komen. Ik zie zelf niet zo goed. Ja, het worden commerciële transacties genoemd. Ik zit me af te vragen. Het betaalverkeer is op zichzelf niet zo heel lonend. Het is een manier om je klanten te binden.
Ja.
Wel zijn, maar bij mij weten verdienen banken niet aan betaalverkeer. Het kost geld, zover ik weet. Dus waarom zouden we dat niet door de ECB kunnen laten doen?
Ja, maar er zijn natuurlijk al heel veel concurrenten. Een soort online banken, Vivid, Revolut.
Ja, maar er moet wel. Kijk, er zijn een aantal eisen die je stelt aan het betaalverkeer. Het moet betrouwbaar zijn voor de consument. Maar er moet ook goed toezicht zijn op bijvoorbeeld het witwassen van geld. Dus wat je nu ziet is dat heel veel van die private banken steunen en kreunen onder het toezicht wat ze moeten houden op het witwassen. Dus daar zie je dat we hebben een private partij met een publieke functie.
Ja.
Ja, misschien is het ook wel logisch om dat betaalverkeer gewoon veel meer publiek te maken. Maak het maar publiek. Dus dit is een heel belangrijk onderdeel van het betaalverkeer. Dat je ook toezicht blijft houden op verdachte transacties. Anders lopen alle criminelen lachend weg.
Ja. Okay. Of waarom niet gewoon open source en dan met een...
Jij hebt dat EPI echt al lang al dood en begraven voordat we dit gesprek begonnen, geloof ik.
Nou, nee, niet echt, want ik sta er wel om te springen dat er eindelijk is.
Maar je bent al met ongeveer 4 of 5 alternatieven gekomen tijdens het gesprek.
Dit gaat over de betrouwbaarheid. Als je ziet hoe de Bitcoin heen en weer gaat, weet je, bedoel, en dit is een puur speculatie. Ik begrijp dat heel veel jongeren beleggen in e-currencies. Ja, we zouden net zo goed kunnen gaan beleggen in bloembollen. Ik bedoel, dat is echt geen vooruitgang, hoor. Dat is sinds de 17e eeuw.
Zeker niet.
Dus waarin je speculeert, dat maakt haast niet zoveel uit. Blijft gewoon een gokje waard.
De meeste bloembollenboeren in Nederland zijn wel miljonair. Dus ergens ging het toch wel goed. Maar
Stefan, om die reden is het toch ook niet gek dat het gewoon lang duurt. Omdat je dit toch ook, als je het doet, je hebt eigenlijk maar één kans, hè, om nog een keer die strijd met Amerika en China aan te gaan. En tuurlijk, elk half jaar dat het langer duurt is misschien zonde. Maar je moet het goed doen, anders is het vertrouwen ook helemaal weg.
Ja, maar wat mij nog steeds verbaast, we zitten in de eurozone. Dus een Franse bank is ook een Nederlandse bank, is ook een Duitse bank. En inderdaad, wij hebben dan Ideal, of ik zeg liever Ideal. Waarom moet het weer in het Engels? Ideal. Werkt heel goed. Gebruikt dat dan ook in andere landen? Of gebruik een systeem. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze al 50 jaar heb je daar e-commerce. Want iedere bankpas is ook eigenlijk een soort
creditcard. Ook al 50 jaar kerncentrales. Echt een vooruitstrevend land.
Maar dat systeem hebben we ook niet geadopteerd. Want ieder land vindt weer zijn eigen wiel uit. Terwijl we wel de euro hebben. Dus dat begrijp ik dan niet. En daar zit dan een beetje van mijn ergernis.
Oké, dus daarom ben je op zich wel voor het idee van EPI.
Zeker wel. Okay. Ja, absoluut.
Nou, zullen we hem dan afronden met de glazen bol?
Nou,
want Han de Jong, wat zou het moeten worden? En kan dat nog, denk je, met EPI of met de digitale euro? Want wat voorop staat is dat we dus eigenlijk hier constateren, we zijn wel voorstander van zo'n initiatief, een Europees betaalsysteem. Alleen de uitvoering, ja, wat gaat het worden? Wat denk jij? Sorry, we vragen heel veel wat jij denkt, terwijl je eigenlijk natuurlijk meer bij de feiten wil blijven. Wat heb jij hierover gelezen? Waar gaat het heen?
Nou, ik ben heel bang dat het met die EPI niet goed gaat aflopen. En een van de redenen is dat ik heb net eens eventjes, of ik eerder vandaag uitgebreid geprobeerd te kijken op de website van de EPI. Het laatste bericht wat je daar vindt is een jaar oud. Dus die zijn al eigenlijk een poosje in winterslaap. Ik denk dat die. Op zich zou ik er een groot voorstander van zijn. Hè, om redenen die we eigenlijk hebben genoemd. Dat betaalsysteem belangrijk. Dat wil je liever Europees hebben. Je wil niet afhankelijk zijn van niet-Europese partijen. Ik denk dat er wel een impuls vanuit de publieke sector nodig is om dit initiatief te redden. Of in ieder geval op een houdbaar spoor te brengen. Ik denk dat die digital euro, die lijkt er toch wel te gaan komen. Dan moeten mensen zich wel realiseren dat dat gewoon een euro is, hoor. Dus dat is, jullie praten over de bitcoin van de ECB. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Die digitale euro, dat is gewoon een euro. Ik denk dat het uiteindelijk wel die kant op zal gaan.
Ja. Nou, we zullen het in de gaten houden.
Althang, de commissie komt geloof ik rond de zomer, rond begin juni 2022 met een update over de voortgang langs de lijnen van de inhoud van de notities van waar de Europese banken nu deze week in spanning over met elkaar zitten. Hele lange zin.
Ja, ik wou net zeggen. Jij moet bij ons teksten komen schrijven.
Ja, daar komt overal Bono in te staan. Nee, dat klopt ongeveer, toch?
Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet de precieze agenda weet van de commissie.
Nou, ik dacht rond 1 juni.
Ik denk het ook dat men daar. Maar normaal, je ziet ook, en nog even terug te gaan wat Hans zegt, die digitale euro. Dat is gewoon een euro, maar kan wel degelijk het landschap ook van betalen wel drastisch op zijn kop gaan zetten. Afhankelijk hoe op welke schaal de ECB dat durft aan te gaan. Of dat voorstelt aan te gaan.
Ja, dus het zal nog een half jaar
gered worden. Ik vind het
wel
een aantrekkelijke gedachte, de handel. Proberen we bijvoorbeeld monetair beleid te doen. Via lagere rente, hopen dat daardoor bedrijven meer gaan investeren, consumenten meer gaan besteden. Maar je kan ook, als de ECB, als je toch een digitale euro hebt, mensen gewoon geld geven om in een tijd van crisis in te grijpen. Het zou wel een uitbreiding zijn van het macro-economische instrument tot stabilisatie, zeg ik dan. Nou, toch elkaar. Toch mooi.
Zeker. Helikoptergeld
ooit een theoretisch idee, gaan we dan in de praktijk uitvoeren. Mooi.
Ja. Ja. Nou, twee economen die het over de praktijk hebben. Dat is ook weer eens wat nieuws.
Paul, als jij nog een keer die brievenbus van Bono weer gaat ophalen, dan komen we mee en dan kunnen we met z'n vieren hier een biertje over drinken.
Ja, laten we dat doen. Laten we dan hopen dat de barren, de cafés ook open zijn tegen die tijd. Maar dat zal in ieder geval zijn voordat EPI het licht ziet, vrees ik. Gert-Jan, wat denk jij ervan?
Nou, sorry, ik ben geen viroloog, zeg je dan. Maar hier heb ik ook. Het is zo'n omerta. We hebben echt al de afgelopen 2 weken geprobeerd met heel veel mensen hier contacten over te hebben.
Ja.
Het was echt gesloten.
Ja, en ik heb ook nog andere.
En dan heb je dus echt Han de Jong nodig, die dan blijkbaar heeft ontdekt dat de vinnen eruit zijn gestapt. Want dat had ik dan nog zelfs gemist of nog niet gehoord.
Ja, dat is dan weer mooi voor
in Europa. Of kan Han de Jong ook. Kun je Fins lezen, waardoor je dat ergens hebt opgeduikeld op een Suomi-site?
Nee. Ik weet niet precies waar ik dat las, maar... dus, ja,
op welk intranet bedoel je? Ja.
Bedankt ja, onze gasten. Bedankt voor nu Han de Jong, onze BNR-huiseconoom. In Ierland zit hij en Paul Tang, Europarlementariër voor de SND-fractie namens de PvdA. Dank voor jullie deelname.
De nummer 1 in...
Ja, met angst en beven kijk ik er iedere week weer naar uit. Stefan, de Europese nummer 1 hit. Jij begint al te glunderen, want je vindt het leuk.
Fantastisch.
Ik vind het herrie. Wat heb je nou weer gevonden?
Nou, het was niet makkelijk deze week, want bijna in heel Europa staat ofwel Mariah Carey op 1, ofwel Last Christmas van Wham op 2.
Het was inderdaad zijn laatste kerst. Toen
ja,
dat
precies. Maar de eer gaat naar Roemenië dit keer, want het is vandaag ook de bevrijdingsdag van Roemenië, kunnen
nou,
we dat zeggen?
22 december was de Roemeense revolutie in gang gezet. En dat leidde uiteindelijk ook tot de laatste kerst van Ceausescu. Zowel voor hem als van zijn vrouw Jelena.
Ja, dat heb ik nog op de televisie gezien.
Maar goed, dat was niet de reden dat jij dit nummer hebt uitgezocht. Nee. Even luisteren.
Ja, dit is dus nummer 1 in Roemenië deze week.
Even iets meer context.
Context ook nog. Nou, ik zou zeggen, luister het even terug. En het nummer staat in onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En dan heb je al die...
Abu Dhabi heet het nummer.
Abu Dhabi, ja.
Ja, je was het even kwijt, hè?
Ja, ik denk, ik praat eroverheen. Ja. Maar inderdaad, Abu Dhabi, waar veel Nederlanders volgens mij nu naartoe gevlucht zijn.
Ik heb er flink wat gezien, terwijl ze Max Verstappen inderdaad.
Dus rondjes rijden op een parkeerterrein. Nou ja, dat trekt dan Instagrammers aan. Anyhow, al die Eurotrash, die staat dus op een lijst. Handig in Spotify.
Hey, en volgende week zijn we er weer.
Ja,
maar dan met een speciale gast. Even een tipje van de sluier alvast.
Hi, mijn naam is Adam Prise. Jij har skrevet tv-serien Borgen. Og velkommen til BNR Europa.
Ja, dit is... we zeiden Adam Price. Ja. Toen sprak hij dit in en toen zei hij dat hij Adam Price heet.
Ja.
Regisseur van Borgen. En mocht er nog geen belletje rinkelen, dan hebben we er nog één voor je.
Hiermee udskriver jeg folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 11. juni.
Nu vender DR's prisbelønnede serie Borgen tilbage med helt nye afsnit.
Kipper det ikke bare en lille smule, når du ser, at Birgitte Nyborg træder ind på den politiske scene?
Hvis der er nogen, der kan bringe os ud af det her døde vand, så er det dig.
Du er en af de journalister, der udfordrer mig mest. Jeg tror, du er den person, jeg leder efter.
Glæd dig til den nye sæson.
Birgitte Nyborg, vinder du i dag?
Jeg vil nøjes med at sige, at jeg føler en stor opbakning.
Borgen.
Hun er klar.
Du er vanvittig nu, altså.
Ej, er det?
Kommer snart på DR1.
Ja, de fans hebben het nu toch wel echt herkend, hoop ik. Dit is Birgitte Nyborg uit de politieke serie Borgen of Born, hebben we geleerd. Nou, bijna 10 jaar is er volgend jaar een vierde seizoen. En dat is reden voor ons politieke junkies om voor onze laatste uitzending van het jaar...
Ik zie Paul Tang al oplichten van enthousiasme.
De bedenker en producer van deze successerie, Adam Prise, inderdaad uit te nodigen.
Ja, een exclusief gesprek over politieke drama's, Europese politiek, Europa in het algemeen en zelfs over eten. Een kerstcadeautje aan jou, de luisteraar, komende woensdagavond om 7 uur op BNR en natuurlijk ook als extra lange podcast.
Ja, dat wordt hartstikke leuk en razend interessant. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot volgende week dan. À la prochaine.
Hey, zo.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.